Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een helrijk lot. En ook vers 8. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Ik noemde het eerste en het achtste vers van Psalm 62. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat vorige week zondag op de leeftijd van 91 jaar is overleden mevrouw Alida Geertruida Stam van de Voren. Zij woonde in Elim. Ze was sinds 14 augustus 2000 weduwe van Peter Stam. Jongstleden vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Liniestraat. Nadat er in zorgcentrum Elim een rouwdienst is gehouden. Wij willen de bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. In verband hiermee willen we ook nog zingen. En wel van Psalm 91. Het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91, vers 1. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit de langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119. De versen 17, 22 en 25. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Ay, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. 17, 22 en 25 van psalm 119. Wij blijven zingen van het woord. En dat doen we ook na de wet des Heren, wel met de woorden van op toonhoogte 170. God heeft het eerste woord. We zingen alle vier de verzen op toonhoogte 170. Nu eerst luisteren we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak: En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dit eerste, is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, bij herhaling hebben we al gezongen over uw woord. En daar danken we u voor, omdat u een God bent die spreekt en zich heeft uitgesproken. En we danken u dat u ons wilt aanspreken. En dat we niet alleen uw woord aan horen, maar er zo bij en op betrokken zullen zijn dat het ons steeds dichter achter u aantrekt. Daarvoor hebt u ons ook de 10 woorden gegeven, de wet. Ook die hebben we zojuist gehoord. Misschien kunnen we hem wel dromen. Tegelijkertijd moeten we zeggen, we hebben hem niet in de vingers. Want om ze alle 10 op een rijtje te hebben is niet zo moeilijk. Maar om ze ook te doen en in de praktijk aan de dag te leggen. Heere God, dan hoeven we onszelf niet op de borst te kloppen. En te zeggen dat we geslaagde figuren zijn met een 10 voor de 10 geboden. Maar dan moeten we misschien wel blijven zitten op de school van u. En overdoen. En zeggen, Heere, we hebben het verkeerd gedaan. Gezondigd. En misschien wel met een sterker woord nog gerebelleerd tegen u, de Allerhoogste. Hebben we misschien wel net gedaan alsof u er niet was. Hebben we misschien wel net gedaan dat u niet aan het woord mocht komen, maar dat ons woord de boventoon moest voeren. Heere, vergeef ons, ons overtreden, ons rebelleren, ons opstandig zijn. En wilt u ons bij de hand nemen en leiden, telkens weer, omdat we aan onszelf zo moeilijk leiding kunnen geven. Zo dat het is tot eer van u. Ik wil dat ook vanmorgen weer doen. En vanavond opnieuw. U geeft ons gelegenheden te over. Om samen te komen en samen te zijn als gemeente. Om ons te laten voeden met het goede van u. Heere God wil ons zo een God zijn van nabij. En alles wegnemen wat in de weg zou kunnen staan. En laat ons in ons horen en spreken. In ons orgelspel en zingen. U de lof toebrengen, die u waard bent. Heere, wil ons zo in alles een God zijn die het zo werkt en bewerkt, niet alleen op zondag, maar ook op maandag en de overige dagen van de week, dat ons leven gezien mag worden. Omdat u het bent die daarin ons wegwijs maakt. Hoor ons, o God, enkel uit genade bidden we het in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij willen vanmorgen met elkaar lezen uit de Bijbel en wel uit het Evangelie van Johannes, het laatste hoofdstuk. Johannes 21, de versen 15 tot en met 25. Zou er vanmorgen dopen geweest zijn, maar dat is het dus niet. Dan had ik meer de nadruk gelegd op de versen 15 tot en met 19. Maar dat houden we dus nog te goed. We lezen de versen 15 tot en met 25. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Jezus zei voor de derde keer tegen Petrus, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgodde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven. Maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Wij willen vanmorgen met elkaar stilstaan, in het bijzonder bij vers 23. Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven. Maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we zingen van Psalm 19. En daarvan de versen 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon. Weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. 6 en 7 van Psalm 19. Gemeente des Heren, hou je van lezen? En u? Sommige mensen wel, hè? En anderen niet. Toch hebben de meesten van ons dat wel geleerd vroeger. Alleen, je doet er niet altijd alles mee. Ik heb het vaak gauw genoeg bekeken. Mij niet gezien. Lezen? Nee, ik hoor het wel of ik zie het wel. Maar als ik Johannes nou goed begrijp, hè, dan kunnen we nog even vooruit. Wat zegt hij me? Wat schrijft hij me in de laatste woorden van zijn evangelie? Als alles over Jezus te boek zou zijn gesteld, als alles over Jezus opgeschreven zou zijn geweest, maar goed, dat is niet gebeurd. Maar als het wel gebeurd zou zijn, dan was de wereld te klein. Jezus heeft nog vele andere dingen gedaan. En zou je die stuk voor stuk opschrijven, dan zou de wereld de boeken niet kunnen bevatten. Moet je nagaan. De wereld als bibliotheek, die zou dan te klein zijn. Een kast van een wereld die de boeken over Jezus nog niet kon bevatten. Maar ja, als je niet van lezen houdt, dan zegt dat zo'n laatste opmerking natuurlijk nog niet zoveel. Of er nou veel boeken zijn of weinig. Ik heb ooit eens een keer een timmerman gesproken, een interieurbouwer. En die moest enkele dagen werken in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En hij werkte liever met zijn handen dan dat hij de boeken door zijn handen liet gaan. En hij zei tegen me, ik heb met verbazing zitten kijken naar al die mensen die daar dagen achter elkaar met hun neus in de boeken zitten. Ik zou het niet kunnen. Ja, dat kan. Maar waar komt dan je informatie vandaan? Dat is dan wel de vraag natuurlijk. Wat Johannes hier wil aangeven met die laatste woorden uit zijn evangelie, dat is eigenlijk de rijkdom en de volheid en de veelheid van het werk van de Heer Jezus Christus. Daar raak je niet over uitgelezen. Daar raak je ook niet over uitgepreekt. Daar raak je ook niet over uitgedacht. Zo'n veelheid en zo'n volheid, het stroomt maar over. En laten we nou ook maar gelijk gewoon eerlijk naar elkaar toe zijn. Door te zeggen, ja, en wij hebben al vaak genoeg. Zo gauw. Moet ons ook weer niet te veel worden. Dat begint al bij het lezen aan tafel. Uit de Bijbel. Als we dat doen, dan krijg je heel vaak nog te horen van je kinderen, niet te lang op ma, niet te lang op pa. Nee, we moeten er ook weer niet te veel van krijgen, alsof het schadelijk is. Vergif. Vergis je niet hoor. Laat dan die hele wereldbibliotheek ons bespaard zijn gebleven, maar je zult het wel gewoon hiermee moeten doen. Met die Bijbel, met wat wel geschreven staat, zwart op wit. En doe je dat niet, ja, dan kom je verkeerd uit. Dan ga je de verkeerde kant op, oh zo gemakkelijk. Deze week was er die verschrikkelijke aanslag in Boston. 2 bommen ontploft. 3 mensen komen om. Mensen raken bij tientallen gewond. En dan komen de geruchten. Kun je op wachten. De een dacht dit, de ander meende dat. Het zal wel zus en zeker niet zo. Inmiddels 1 dader dood en de andere zwaar gewond. Geruchten houden mensen vaak bezig. Maar de echte toedracht en het hoe en waarom van deze afkeurenswaardige daden, daar kun je nog over gissen. Dat duurt nog even. Geruchten. Daar gaat het eigenlijk ook over in het slotgedeelte van het Johannesevangelie. Het is nog steeds na Pasen. En Petrus is weer in zijn ambt hersteld. Hij mag weer helemaal meedoen. Hij is gerehabiliteerd. Hij, die eerst een ontrouwe apostel was, is door zijn trouwe meester weer in ere hersteld, weer op zijn plaats gezet, op zijn post geplaatst. Ik ken hem niet, dat had hij tot 3 keer toe gezegd. En Jezus stak toen daar dieper af. Hij vraagt niet alleen aan Petrus van, joh, ken je me nu wel? Weet je nu wel wie ik ben? Maar hij ging verder. Hij boorde door tot zijn hart, heb je me lief, Petrus? En wanneer Petrus daar dan steeds weer positief op heeft geantwoord, hoort hij er weer bij en zijn levensweg en zijn levenseinde worden hem dan door de paasvorst voorzegd. Straks dan zal een ander hem omgorden en wordt hij gebracht waar hij zelf niet naartoe wil. En uiteindelijk zal hij ter dood gebracht worden om zo God te verheerlijken. Maar zie je wat er dan gebeurt? Petrus die blijft Petrus. Als hem gezegd is dat hij zal gaan lijden om Jezus wil, wat doet hij dan? Ik zou denken, dat zijn toch woorden als die tegen je gezegd worden door de heiland. Dan raken die woorden je toch. En die blijven bij je haken. Daar praat je niet zomaar overheen. En ach, misschien heeft Petrus er wel over nagedacht, heel kort als in een flits. Maar in ieder geval ziet hij ineens de discipel lopen die Jezus lief had. Die bij de paasmaaltijd zich tot Jezus gewend had en zich achterover gebogen en zijn hoofd op Jezus borst laten vallen en gevraagd van, wie is het nou toch die u gaat verraden? Dat is de discipel Johannes, de evangelist Johannes ook. Maar hij schrijft nooit zijn eigen naam in dit evangelie. Dat wil hij niet. Hij wil niet voorop. En nou ziet Petrus dus deze Johannes daar gaan en Petrus springt maar wat graag over van de woorden die Jezus gesproken heeft naar wat hij ziet en wat er dan door hem heen flitst. Weg is zijn concentratievermogen, zo lijkt het wel. Hij zit blijkbaar niet met de vraag van ik, moet ik een zware weg gaan binnenkort in de toekomst? Oké, maar mijn collega dan? Johannes, wat gebeurt er met hem? Krijgt hij dan misschien een weg die over rozen loopt, omdat hij uw lieveling geweest is? Ja, hoe moet je dit nou van Petrus noemen, wat er hier gebeurt? Is dit bemoeizucht? Is dit nieuwsgierigheid? Ik zou toch nog steeds zeggen van, joh Petrus, je hebt toch genoeg aan je eigen woorden die Jezus jou net gezegd heeft. Maar hij gaat weer verder als haantje de voorste, zei hij. Zo lijkt het wel. En dan? Ja, wat dan? Dan zegt Jezus iets. Het is heel opmerkelijk. Heel herkenbaar. Dat je graag hoogst persoonlijke dingen die tegen je gezegd zijn, maar die zeer doen. Waarbij je stilgezet wordt. Dat je daar maar gauw overheen wilt. Dat je daar gauw een antwoord, een tegenwoord op hebt. Een weerwoord. Je hebt van die mensen die hebben bij alles wat je zegt een weerwoord en willen het laatste woord. Ze spreken weer en soms weer spreken ze ook. Ze vragen er overheen en ze praten er overheen. Om maar niet bij die les die soms zo moeilijk is te blijven. Om de woorden van Jezus, om het woord van God niet serieus te nemen. Maar besef je dan wel dat je het in feite van je afschuift, wegwuift. Ergens begrijp ik Petrus wel. We gaan gemakkelijk vergelijken. Als mij dit allemaal gaat overkomen aan narigheid en lijden. En hij dan? Want ik wil niet anders behandeld worden als een ander. Ik wil niet gediscrimineerd worden. En ik ga zo gemakkelijk op mijn gevoel af. En ik laat mijn gedachten zo gemakkelijk de vrije loop. Wat ik ervan denk, wat ik ervan vind. Zo is het. Maar om, om nou echt te luisteren naar wat er net tegen je gezegd is. Wat Jezus heeft gezegd. Het is niet de eerste de beste. Het is Gods eigen zoon. Wat Jezus tegen je zegt, denk daar maar eens even over na. Wat zeg ik even? Een leven lang. En dat is het dan ook wat Jezus wil leren. Ook hier weer aan Petrus. Petrus die opnieuw binnen de kortste keren Jezus voor de voeten loopt. Petrus die een les, had moeten leren. Want hij heeft les gehad daar bij de zee van Tiberias. Petrus die binnen de kortste keren aan de haal gaat met wat men denkt. Petrus. Ja, je kunt naar hem gaan zitten kijken en wijzen, maar je kunt je ook afvragen, ben ik het misschien? Heren? Wat zegt Jezus nou werkelijk? En dan blijkt dat gewoon horen moeilijk is. Omdat je zo graag je eigen zegje zegt. Als het goed is, doen ze nu bij de kinderevendienst ook eventjes dat spelletje wat u misschien ook ooit wel eens gespeeld hebt. Dat de een aan het begin van een rij een boodschap krijgt ingefluisterd. En die moet het dan al fluisterend doorgeven aan de volgende. En die moet het dan weer doorgeven aan de daaropvolgende. En dan moet de laatste hardop zeggen wat hij of zij heeft gehoord. En dan moet je eens horen wat er dan uitkomt. Wat er aan het begin ingegaan is bij de eerste en wat er bij de laatste dan uitkomt. Dan hebben ze het van horen zeggen. En ze denken te horen wat ze moeten zeggen. En ze horen wat ze niet gezegd hebben. En er komen allerlei stoorzenders tussendoor. Geruchten. En of dat altijd goed uitpakt, dat is maar de vraag. Jezus had immers gezegd tegen Petrus, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat dat u aan? Volg jij mij, Petrus. En om dat laatste gaat het dan voor wat Petrus betreft. Dat eerste is een opmerking geweest in het algemeen. Maar jij, Petrus, volg jij mij. Dat betekent achter aankomen, hè? Achter Jezus aankomen. Daar is het Jezus om begonnen. Dat mensen in zijn gevolg treden. Niet alleen Petrus, maar Jan en alle man en vrouwen en kinderen. Jezus volgen, dat begint met naar Jezus te horen. Jezus aan het woord te laten, Gods woord. En daar eindigt het ook weer. En dat we niet met onze eigen gedachten aan de haal gaan. Misschien hebt u van de week ook het tv-interview wel gezien. Met Willem-Alexander en Maxima. En daarna in Nieuwsuur was er een hoogleraar uit Nijmegen. Een staatsrechtgeleerde. Die hadden ze uitgenodigd. En dan pikt zo'n journalist, die pikt uit zo'n interview bepaalde hot items. En daar probeert hij op te scoren. En zo ging dat ook over dat ceremoniële koningschap van onze aanstaande koning Willem-Alexander. En daar had die man een prachtige vraag op bedacht. En daar ging die professor uit Nijmegen toen ook heel serieus op in. En je zag die journalist glunderen van zo, ik heb een punt gescoord. En toen waren de laatste woorden van die professor, want die had goed geluisterd wat Willem-Alexander gezegd had. De laatste woorden van die professor waren, maar dat heeft hij niet gezegd. En toen viel dus heel de vraag en ook het hele antwoord in het water. Nou, iets dergelijks gebeurt er ook in onze tekst. En niet voor niets wordt er daarom aan het begin van vers 23 geschreven, dit gerucht nu. Dat is heel opmerkelijk. Als je in de Griekse grondtekst kijkt, welk woord er gebruikt wordt voor het woordje gerucht, dan is dat een heel bekend woord. Dan is dat een woord dat we al in vers 1 van Johannes 1 tegenkomen. Het is gewoon het woord logos. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En God was het woord. En nu hebben ze er hiervan gemaakt, dit gerucht nu. In de vroegere Statenvertaling staat nog dit woord ging uit. Alleen het is wel een woord met een ondertoon. Een woord met woorden erbij. Een woord met een bepaalde lading. En vandaar dat men er ook de vertaling gerucht van mag maken. Ook gelet op het werkwoord wat volgt, dat uitging. Het woord ging niet uit, maar het gerucht deed de ronde. Als je een woord van Jezus maar half aanhaalt en er voor de rest zelf mee aan de haal gaat, dan verspreid je al zo gemakkelijk een gerucht. Geldt niet alleen een woord van Jezus, geldt elk woord. Halve woorden worden zo gemakkelijk tot hele onwaarheden. En het misschien van de een wordt verkondigd als een waarheid door de ander. Het zou natuurlijk op zich prachtig geweest zijn als de discipel die Jezus lief had nooit zou sterven, maar Jezus' wederkomst nog zou meemaken. Dan had je wat om mee aan te komen. Op feesten en partijen en zo onderweg door de straat op je werk. Moet je nou toch horen? En daarom onderstreept Johannes in vers 23 heel duidelijk wat Jezus wel gezegd heeft. Niet de helft, maar het hele verhaal. En niet nog een eigen toevoeging of een eigen uitleg, maar gewoon een letterlijk citaat. Dat heeft hij gezegd. Het laatste, volg jij mij, dat laat hij achterwege. Omdat dat tegen Petrus gezegd had, was geworden. En dat had Petrus maar beter in zijn oren kunnen knopen. En dat laatste blijkt zo het moeilijkste te zijn. Want het volgen van Jezus heeft daar toch alles mee te maken. Wat is volgen? Volgen is toch maar niet achter iemand aanhobbelen. Van zo, nou, dan horen we ook ergens bij. En dat is toch wel belangrijk als je ergens bij hoort. Ja, maar zo had Jezus ook een groot gevolg toen hij Jeruzalem binnenging en er Hosanna werd geroepen. En binnen een week kon hij weer naar buiten toe, kruist hem. Waar begint mijn relatie met Jezus Christus? Dat is niet zoiets van, ik hoor er graag ook bij, maar ik hoor hem. Echt, ik luister naar zijn stem. En ik lees in zijn woord. En dat gaat ook zo vaak tegen mijn eigen gedachten in. Van ja, maar ik dacht. Nee, Jezus zegt. Petrus, volg jij mij? Het zijn nogal harde woorden die Jezus hier spreekt tegen Petrus. En die heeft hij blijkbaar ook niet willen horen. Wat gaat het u aan? Eigenlijk zegt Jezus, joh, bemoei je er nou niet mee. Jij moet mij volgen. En wat er met al die anderen gebeurt, bemoei je er niet mee. Bemoei je met mijn woord, laat je daarmee in. De opgestane paasvorst, die bestraft hier die rotsapostel voor de zoveelste keer. Blijf bij de les, Petrus. Bij wat ik tegen jou gezegd heb. En je hebt er niks mee te maken wat er met Johannes gebeurt. Volgen. Altijd maar weer volgen. Als ik met Jezus aan de haal ga, dan gaat het niet goed. Als ik met Jezus woorden aan de haal ga, komt het niet goed. Het moet andersom. Jezus wil, raar gezegd natuurlijk, maar met mij aan de haal gaan. Hij wil me totaal in zijn gevolg hebben, achter zich aan, in volle gehoorzaamheid. Heel veel mensen die willen groeien in het geloof. En dat is begrijpelijk. Maar dat begint bij Jezus. En dat eindigt ook bij Jezus. En dat is nooit los verkrijgbaar van Jezus. Dat begint bij zijn woord. zijn woord te horen, te lezen, te gehoorzamen, te overdenken. Dat vraagt de levensvorst van ons. Dat vraagt Hij, die zelf de Vader is gevolgd. Het is best opmerkelijk dat Johannes de evangelist, de schrijver zelf, over wie het hier gaat, niet in discussie gaat. Hij verbetert het misverstand niet. Hij geeft er niet zijn eigen draai, zijn eigen interpretatie aan. Nee, nogmaals, heel letterlijk de woorden van Jezus worden herhaald. Dat heeft Hij gezegd. Dat staat er geschreven. Daar staat het, zwart op wit. Met grote nauwkeurigheid, met punten en komma's, heeft Hij het opgetekend. In feite ging het hier dus om het goed luisteren naar wat Jezus had gezegd. En in feite ging het niet om het langer of korter leven van Johannes. Ging het ook niet om zijn onsterfelijkheid of zo. Johannes zet graag de punten op de i. Hij heeft immers zoveel van nabij meegemaakt. Hij had Jezus gevraagd wie dan de verrader zou zijn. Hij had daar gestaan aan de voet van het kruis toen Jezus stierf. Hij was leerling en getuige. Hij was leerling en evangelist. En achteraf kun je zeggen, uit nader onderzoek is dat gebleken, dat Johannes inderdaad de laatst gestorvene apostel is geweest. De langst levende. Al die anderen zijn inderdaad eerder gestorven. Maar niet is Johannes blijven leven tot de wederkomst van Jezus Christus. Wel mocht hij daar allerlei mooie dingen over opschrijven in het laatste Bijbelboek, Openbaring, die aan hem werd getoond. Maar nu, aan het eind van zijn evangelie, worden we weer herinnerd aan zijn begin. Het woord. Het woord van Jezus is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dit is geen gerucht, ook geen goed gerucht. Maar dit woord vult de wereld. Niet boordevol, maar woordevol is de wereld. En zo blijkt ook dat Jezus met elk van zijn discipelen, met elk van zijn volgelingen, een eigen weg gaat. En de weg van de een is niet de weg van de ander. Moeten we dan jaloers gaan zitten zijn op een ander die misschien een stukje meer of een ander een stukje minder? Nee. Wat gaat het u aan? Volg jij mij. Wandel met al je vraagtekens en je uitroeptekens, maar stilletjes achter hem aan. Hij gaat vooraan. Petrus is niet in Johannes. En Johannes is niet in Petrus. Allebei hebben ze een opdracht. Allebei hebben ze een levensweg te gaan. Maar wel in het volgen van Jezus Christus. Maar ben je goed af als je niet wordt afgeleid, hè, van de woorden van Jezus. Als je niet door links of rechts te kijken wordt meegenomen. Maar dat het vooruit gaat, achter hem aan. En dan heeft Petrus een eigen plaats. Hij zal een kruisweg moeten gaan. En dan heeft Johannes een eigen plaats. Hij mag lang leven. Maar niet leven de lol. Straks op Patmos. Gevangen. En toch schrijvend over de laatste dingen. Ook dan, Johannes, is goed luisteren van belang. Dat betekent dus dat je ook leert om voor andere stemmen doof te zijn. Dat je je zomaar niet alles laat aanleunen en je alles laat gezeggen. Of door van alles en nog wat je op sleeptouw laat nemen. Nee, luisteren naar Jezus, dat vraagt oefening. Dat leer je niet even in één dag. En dat gaat met vallen en met opstaan. En dat blijft trainen. En zelfs de knapste professor die moet erkennen, bij Jezus in de leer blijf je leren. Raak je nooit uitgeleerd. Kijk, om een gerucht de wereld in te sturen, dat is helemaal geen kunst. Zeker niet vandaag de dag. En alle sociale media die helpen je erbij. Maar kun je ook op het verkeerde been zetten? En hoe blijf ik dan kritisch? Hoe blijf ik dan bij de les? Soms worden mensen opgeruimd. En dan weer neemt het mensen mee. In de waan van de dag. Volg jij mij? Het zijn maar drie woorden die Jezus heeft gesproken aan het adres van Petrus. Maar zie je hoe moeilijk ze zijn? Jezus volgen. Daartoe roept hij op, nodigt hij uit. En ook als ik dan geen zin heb in lezen en geen trek heb in de biep, dan laat Johannes zien door wat hij schrijft. Ach, er was nog veel meer te zeggen en te schrijven. Maar hier gaat het om, dat je hem volgt in geloof. En daarom heeft hij zijn evangelie neergeschreven. Daar houden we het bij. Daar doen we het mee. Tot zijn eer. Wat dat betreft hou je ook als ouders en als grootouders een geweldige taak om elkaar daarin mee te nemen, om elkaar daarin voor te gaan en steeds ook weer op herhaling te gaan daarin. Anders krijg je geruchten. En leven bij geruchten, leven van geruchten, ach, dat is eigenlijk geen leven, want het is de ene keer zus, het is de andere keer zo. Het is heen en weer geslingerd worden als een slinger aan een klok. Paulus die schrijft op een gegeven moment in de Filippenzenbrief, verder mijn broeders, verblijd u in de Heere. Ja Paulus, dat wisten we nou wel. Dat had je al geschreven. Nee, zegt Paulus, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Gemeente, ik bid u toe, veel van hetzelfde. En daarmee bedoel ik veel van de woorden van Jezus Christus. Volg hem. Amen. Zingen wij nu samen van Psalm 147, de versen 3, 4 en 6. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Zing beurtelings en dank de Heere, zing psalmen onze God ter ere. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 3, 4 en 6 van Psalm 147. gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken voor uw woord. Dat we dat mogen hebben. Ieder een bijbeltje voor zich en ieder een bijbeltje voor zich. We danken u dat uw woord ook in onze eigen moedertaal werd vertaald. Om het zo dicht mogelijk bij ons te brengen. En soms dan hebben we er best nog wel een hele kluif aan. Om het te kauwen en te herkauwen. En is het al zo voor de hand liggend om het maar naast ons neer te leggen. Bewaar ons daarvoor. Zo dat we niet het minst ook ieder voor zich de roep op ons horen afkomen. Volg jij mij. En bemoei je niet met andere zaken. Heere God, we zijn vaak heel druk met van alles en nog wat ook belangrijk. Maar het belangrijkste wel eerst. En dat is toch het horen van uw stem. Het zetten van onze treden in de sporen die u getrokken hebt. Opdat het ons werkelijk goed gaat. Dan alleen zullen we de finish bereiken. Maar misschien niet zonder vallen en opstaan. Heere God, we bidden van u. Wilt u die leidsman zijn. En die voleinder. Die voorloper. En houdt u ons bij de hand om ons mee te nemen. Onderweg door het leven met zijn hoogtepunten, met zijn dieptepunten, met zijn vallen, met zijn opstaan, met zijn vraagtekens en uitroeptekens. Heere God, we danken u dat we er vanmorgen allen weer waren, hier of thuis bij de kerkradio. En we bidden van u, geef dat we erbij blijven, bij de les van uw koninkrijk. En dat we ons daardoor aangemoedigd en gedragen weten, maar ons ook in die weg gedragen zullen, tot eer van u. Heere God, we bidden u voor hen die in de afgelopen weken rondom het graf stonden. De familie van Inge en de familie Stam. Wil Heere God een God zijn die troost, die bemoedigt, die verder doet kunnen ook met lege plaatsen in de familiekring. Wilt u die God zijn die ons achter zich aanroept in Jezus Christus, gedreven door uw woord en geest, opdat we leren verstaan dat de dood het einde niet is, maar in Jezus' naam een nieuw begin. Help ons, Heere God, om dan af te zien van al het andere wat afleidt en wat ons afhoudt van de kern van de zaak. En houd ons maar heel dicht bij de klop van uw vaderhart. We willen u bidden voor de zieken uit ons midden. Wil gedenken Gerry de Wilde die weer thuis mocht komen uit Nijmegen. Als ook meneer Van Brenk en mevrouw Jopie Vermeer die het Tielse ziekenhuis mochten verlaten. Gedenk Dirk van Inge in Wolfhezen. En wees ook met mevrouw Schoenmakers in Ede in het ziekenhuis. Wees ook met alle anderen die ziek of chronisch ziek zijn, verzorgd of verpleegd worden her en der in de omgeving of in de huizen. En we willen u vragen of u bij alle leed en bij alle zorgen die God wil zijn op wie we onze zorgen mogen werpen. En dat we weten, hij zorgt ook voor mij, hoogst persoonlijk. Wil u alle helpende handen om onze zieken en verzorgden heen zegenen en kracht geven, zodat ze hun werk mogen doen tot eer van u. Heere God, we bidden u voor de medebroeders en zusters van de vervolgde kerk. We mogen straks onze gaven geven in de dienst der offeranden voor de stichting Open Doors. Wilt u dat werk zegenen? Vaak onder moeilijke omstandigheden die hier in het rustige Westen ongekend zijn en ongehoord. Maar we zijn er ook niet jaloers op als we er wel mee worden geconfronteerd. En daarom bidden we van u, geef die kracht die nodig is, en daar en hier, om werkelijk te volgen en om ons aan uw woord te houden. Wetend dat u zich ook aan uw woord gehouden heeft en weet. Daarmee kunnen we in het geloof staan, vasthoudend en zeker vastgehouden wordend. Heere God, we bidden u voor alle nood en pijn wat kan worden aangericht zo plotseling in de grote wereld. We denken aan de mensen in Boston. die de schrik van hun leven kregen en waarvan sommigen het ook niet overleefden. We bidden u voor de mensen in Iran en China, getroffen door aardbevingen. We bidden u voor ieder die eigen nood en teleurstellingen kent. Heere God, wilt u een God zijn die erbij is en die troost en bemoedigt met wie we verder kunnen. Heere God, gedenk onze koningin in de laatste dagen van haar koningschap. Gedenk ook Willem-Alexander en zijn vrouw wanneer zij zich voorbereiden, niet alleen op het feest van 30 april, maar ook op de taak die op hun schouders ligt. We bidden u, geef dat het ambt van koning draagbaar mag zijn, omdat u zelf als de grote koning draagt en bekwaamt en erbij bent. Zo dragen we allen aan u op die over ons gesteld zijn om ons te regeren, ook hier in de gemeente, in de provincie en in het land. Geef, Heere God, dat er door crises heen toch heen mag gaan naar een toekomst ongekend, omdat die in uw handen ligt. Wil ons horen, o God, niet omdat wij dat hebben verdiend, omdat wij zulke goede hoorders zijn. Maar we vragen het van u in de vergeving van al de keren dat wij misschien wel geruchten verspreiden die niet gegrond waren op uw bedoelingen, op wat u gezegd had. In de vergeving van onze eigen wijsheid en eigenzinnigheid. In de vergeving van liefdeloosheid. Bidden we het in hem die heeft lief gehad, dwars door de dood heen, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, uit genade. Amen. Wij geven onze liefdegave in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is voor Open Doors, vervolgd Christendom Leidende Kerk. De tweede rondgang is voor de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Alle drie de collecten bevelen wij heel hartelijk aan, als ook de zendingsbussen bij de uitgang. Wij willen ook zingen, daarna, uit op toonhoogte 202, Leer mij uw weg, o Heer. Op toonhoogte 202. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.